God zij. God zij. God zij. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 16 en daarvan de versen 4 en 6. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En het zesde vers, gij maakt eer lang mij het levenspad bekend. Psalm 16 en daarvan de versen 4 en 6. belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. 89 vers 7. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is Openbaring 21 vanaf het 9e vers tot en met 22 vers 5. Maar het gaat over het nieuwe Jeruzalem en de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem gaat verder in hoofdstuk 22, dus tot en met vers 5. Dus vandaar dat we tot daar lezen. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen daarop geschreven welke de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls zijn. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten en van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, zuiver zijnde gelijk glas. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. De volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des lams. In het midden van haar straat, op de ene en de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heere, zo komen we in deze avond, in deze dienst, voor uw aangezicht. In het besef dat u die grote God bent, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde, zo groot bent dat we daar niet eens een voorstelling van kunnen maken eigenlijk, terwijl wij kleine nietige mensen zijn en dan ook nog zondaren. En wat is het dan eigenlijk groot dat u ons die weg wijst, dat we de vrijmoedigheid mogen hebben om tot u te naderen alleen en met elkaar, En te komen voor uw aangezicht. Zonder dat we hoeven te vrezen. Als we maar tot u komen op die verse en levende weg. De weg die uw zoon gebaand heeft. En die uw zoon zelf is. En zo komen we voor u, Heren. Ook om vanavond te vragen van u met ons te zijn. Als we in deze dienst samen zijn, Heren, om met elkaar uw naam groot te maken. Laat dat ook het verlangen van ons hart zijn. Dat we hier vanavond niet in de eerste plaats voor onszelf zouden zijn. Maar dat ons hart uitgaat naar u. En dat we ook ervaren, Heren, dat we zoveel reden hebben om uw naam te loven en te prijzen. Straks in de eeuwigheid lazen we zojuist, zullen we u dienen en uw naam zal op onze voorhoofden zijn. Zoals het was bij de hoge priester, de Heere is heilig, tot op zijn voorhoofd geschreven. En zo zal het straks zijn in de eeuwigheid dat we daar helemaal toegewijd aan u zullen zijn. Maar u wilt toch niet, Heren, dat alleen iets is voor straks. En geef, Heren, dat we ook vanavond een toegewijd hart mogen hebben. Gericht op u. Maar geef ook dat de boodschap van uw woord vanavond in ons hart mag terechtkomen. Als we nadenken over dingen die de toekomst aangaan. Die te maken hebben met, zoals uw woord dat zegt, de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Wilt u geven, Heren, dat onze oren daarvoor open mogen zijn, ons hart. En dat de vrucht daarvan ook mag zijn, dat we ons mogen verblijden in de hoop. Wat is het groot om te lezen dat de dag van uw bruiloft, Heer Jezus, dat de dag is die uw hart verheugt. Dat u, Heer Jezus, uitziet naar die dag. Maar laat het ook van onze kant zo zijn dat we met verlangen mogen uitzien naar de dag van de bruiloft. De bruiloft, zoals uw woord dat noemt, de bruiloft van het Lam. En zo bidden we om uw zegen over deze dienst. Wilt u werken in ons hart en ook geven dat als we hier zijn en u niet kennen. Of als we vragen in ons hart hebben, dat we daarmee worstelen. Dat het onze vraag is, en hoe zit het nu met mij? Is mijn geloof wel genoeg? Ben ik wel een kind van God, dat er ook antwoorden mogen komen? En dat we mogen ervaren dat u ons aanspreekt vanavond in deze dienst. Dat ook zondaren vanavond tot u gebracht zullen worden en leren steunen op u en het werk door uw zoon volbracht. En zo mogen we deze dienst in uw handen leggen. En ook in de wetenschap dat het waar is wat u gezegd heeft, dat het woord nooit ledig tot u terugkeert, maar doet wat u behaagt. Heren, we kunnen het zo nodig hebben dat we ervan overtuigd mogen zijn dat u terugkeert met de wolken van de hemel. Dat we overtuigd zijn van de toekomst waar uw woord over spreekt. Opdat we bemoedigd zullen worden als we in lijden zijn. Als we in nood zijn. En dat het tot ons door mag dringen wat de apostel ergens zegt, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks aan ons zal geopenbaard worden. Soms zijn het alleen woorden voor ons, maar laat het zijn, Heren, dat het woord ons hart mag binnengaan. En dat die woorden voor ons leven zullen worden en dat we zouden leren leven uit die hoop. Zegen zo de gemeente, Heer, u kent iedereen persoonlijk. Ook de dingen die wij op dit moment in ons hart dragen, onze zorgen wellicht. Laat het ook zo zijn dat die een moment van ons af mogen vallen. Dat we ook ervaren dat er ruimte in ons hart is, Heere, voor u om te werken vanavond. Wilt u ons zo zegenen. Gedenk de gemeente, degene die geroepen zijn om de gemeente ook te leiden, geestelijk. Heere, wilt u ze daarin nabij zijn en daarvoor ook alles geven wat ze nodig hebben. Ja, de leiding van uw Heilige Geest. We bidden vanavond voor ons land. Heere, ja, dat uw koninkrijk ook in ons land uitgebreid zal worden. Waar de koning over sprak, over de verdeeldheid die er is in ons land. Ook gisteren, als we denken aan wat er gebeurde in Den Haag, dan getuigt dat er eigenlijk van. Terwijl Nederland, Heere, vroeger toch een christelijk land was. Dan mogen we wel bidden, Heere, ontferm u over ons land, over ons volk. En wilt u werken door uw Heilige Geest. En ook geven dat wij als gemeente en alle christenen in Nederland een licht op een kandelaar mogen zijn. Wilt u dat geven, dat mensen ook het verlangen krijgen om u te kennen. Tot geloof mogen komen en ook vanuit het geloof mogen gaan leven. Want dat zal zo ten goede zijn, Heere, ja, voor een ieder persoonlijk, maar ook voor heel het land. Gedenk aan de wereld, Heere, waarin we zijn. Het is uw wereld en u gaf uw leven, Heere Jezus, ook om deze wereld te veranderen. Wat mogen we daar naar uitzien? Maar wat is er een nood, Heere, ook op dit moment? Juist ook als we denken aan wat er gebeurt elders in Europa en het Midden-Oosten. Ontferm u toch, Heer, over de wereld waarin we zijn. Het is voor ons moeilijk om je een voorstelling te hebben, ja, wat alles met u doet. Aan de ene kant, Heer, zien we, ja, toch dat u een rechtvaardig God bent die de zonde straft. En aan de andere kant zien we dat u een barmhartig God bent. En dat u bewogen bent met mensen. En dat het lijden van mensen u raakt. En als we dat bedenken, Heere, dan smeken we u. Dan roepen we u aan. Ontferm u toch over de wereld waarin we zijn. Over het Midden-Oosten. Over Israël. Over de Palestijnen. Over de kinderen die daar voortdurend ook in angst zijn voor hun leven. Heer, ontferm u over hen. En wij kunnen nadenken over dat hele conflict en antwoorden hebben we vaak niet. En soms weten we ook niet goed hoe we tegen alles aan moeten kijken. Maar we kunnen wel vragen en daarom roepen we uw naam aan. Heer, ontferm u over hen. Zo leggen we onze gebeden bij u neer. We bidden om uw zegen, Heer, over deze dienst, over deze avond. Wees bij ons en dat in de vergeving van onze zonden alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen Psalm 73 en daarvan de versen 12, 13 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook de versen 13 en 14. Het voorgelezen gedeelte staat centraal en als kerntekst voor de prediking lees ik vers 9b en vers 10. Waar tegen Johannes gezegd wordt: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Tot zover. Ja, het boek Openbaring is best een moeilijk boek. Je zou er heel veel bijbelstudies over kunnen doen. Ja, om wat beter te gaan begrijpen waar het in dit boek over gaat. En ik heb geen vaste gemeente. Als dat wel zo was, dan kun je beginnen in Openbaring 1 en eindigen in Openbaring 22 bijvoorbeeld. Maar het is ook mijn verlangen om over deze dingen uit het boek Openbaring te preken. Het gevaar is dan wel een beetje dat je er zomaar midden invalt in waar het boek Openbaring over gaat. En dat u denkt van ja, wat zegt die nu allemaal? Maar ik zou bij voorbaat willen zeggen, er zullen dingen zijn die u niet begrijpt of niet kunt plaatsen helemaal. Maar dat geeft ook helemaal niks. Maar het zou ook goed zijn om thuis ook de Bijbel erbij te nemen en de dingen ook verder te onderzoeken. Ik hoop gewoon, Paulus zegt ergens in Romeinen 5, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, als je een kind van God geworden bent, dan mag je je met lofprijzing, zegt hij, verheugen in de hoop. Je mag met een blij hart naar de toekomst kijken. En dat kun je eigenlijk ook alleen maar, als je een klein beetje weet wat die toekomst dan is. Ja, als je altijd bij jezelf denkt van ja, die dingen zijn veel te moeilijk, en de een zegt dit en de ander zegt dat. Ja, wat kun je dan zeggen over de christelijke hoop? En juist daarom is het mijn verlangen om over deze dingen na te denken. En mijn hoop is dat uw hoop, uw uitzicht op die hoop, daardoor alleen maar groter zal worden. En het eerste wat ik dan moet zeggen vanavond is dat dit gedeelte, Openbaring 21 vanaf vers 9, volgens mij niet gaat over de eeuwige toestand. En hoe het zal zijn in de eeuwigheid. Heel veel gebeurtenissen in het boek Openbaring volgen chronologisch op elkaar. Maar niet alles past binnen die chronologie. Er zijn in het boek Openbaring een heel aantal tussenzinnen. En hoofdstuk 9 of hoofdstuk 21 vanaf vers 9 tot 22 vers 5 is zo'n tussenzin. Eigenlijk stopt de chronologie in het boek Openbaring met 21 vers 8. 21 de versen 1 tot en met 8 gaan over de eeuwige toestand, hoe het zal zijn in de eeuwigheid. Maar vervolgens gaat het weer over de periode die voorafgaat aan de eeuwige toestand. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik geloof dat als de Heer Jezus wederkomt, hij zijn koninkrijk op deze aarde zal vestigen. En wat wel genoemd wordt het vrederijk. Ik geloof dat dat rijk komt als de Heer Jezus zal terugkomen. Maar dat zal nog niet de eeuwige toestand zijn. De eeuwige toestand volgt pas daarop. Na die tijd voor het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En dat moet u eigenlijk, als ik dit gedeelte probeer uit te leggen, of de hoofdlijn daarvan probeer duidelijk te maken, in uw hart houden. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij zijn koninkrijk vestigen op deze aarde. de Heer Jezus als de Zoon des Mensen zal regeren over alles. En Openbaring maakt duidelijk dat zal, of die tijd zal 1000 jaar duren. Maar of dat precies 1000 jaar is of niet, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar pas daarna zal de eeuwige toestand aanbreken. En als u dat in het achterhoofd houdt, kunt u veel meer teksten uit Openbaring 21 goed begrijpen. Nu goed, ik heb al gezegd, er zullen dingen zijn die u niet begrijpt. En misschien zegt u, leg het duidelijker uit en misschien komt dat straks nog wel. Maar Openbaring 21, vanaf vers 9 tot en met hoofdstuk 22, vers 5, ze gaan over het vrederijk. Als de Heer Jezus gekomen zal zijn en zijn koninkrijk gevestigd zal hebben op deze aarde. En dan lees ik daar in vers 9 dat die engel tegen Johannes zegt, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En dan zou ik u de vraag willen stellen, als u denkt aan de bruid van het Lam, of aan de vrouw van het Lam, wie is die bruid van het Lam? En het antwoord is, dat zijn wij. Dat is de gemeente van de Heere God. Dat zijn alle christenen samen. Paulus, hij zegt in 2 Korinthe 11, het tweede vers, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. En dat betekent op dit moment zijn wij als gelovigen de verloofden van de Heer Jezus. En wij zijn op weg naar de bruiloft van het Lam, en die wordt beschreven in Openbaring 19. Als de Heer Jezus terugkeert, dan zal de bruiloft van het Lam plaatsvinden. Als het gaat over een Oosterse bruiloft, hoe ging dat? Op de dag van de bruiloft, dan ging de bruidegom naar het huis van de bruid om de bruid op te halen. De bruid had zich gereed gemaakt en zij zag uit naar de komst van haar bruidegom. Op de dag van de wederkomst zal het zo zijn. De Heer Jezus, hij zal verschijnen in de lucht en zijn gemeente zal de Heer Jezus, zal hem, de bruidegom, tegemoet gaan in de lucht met een verheerlijk lichaam. En vervolgens zal daar die bruiloft van het Lam plaatsvinden. Je zou ook kunnen zeggen, die bruiloft van het Lam, dat is de vereniging met de Heer Jezus. Wij zijn nu de verloofden van de Heer Jezus. Maar straks op de dag van de bruiloft, dat is de dag van zijn wederkomst, zullen wij met de Heer Jezus verenigd worden. En wat een heel mooi beeld is uit Openbaring 19. Want dan zie je daar de bruid in haar bruidsjurk. En dan zegt de schrift, die bruidsjurk, dat zijn de gerechtigheden der heiligen. Je zou ook kunnen zeggen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Wij zijn de verloofden van Christus en onze taak in dit leven, dat is te werken aan onze bruidsjurk. Want die bruidsjurk, dat zijn de gerechtigheden der heiligen. Uw goede werken gaan de eeuwigheid in, zo zou je het ook kunnen zeggen. Wij zijn de verloofden van Christus en wij zijn geroepen om ons zo mooi mogelijk te maken. Met het oog op de dag van de bruiloft. Wij zijn geroepen om een schitterende bruidsjurk te maken. Dat is onze roeping. En natuurlijk kunt u dan zeggen, jawel, maar we zijn toch niet rooms geworden, goede werken. Dan pak ik Efeze 2 erbij, die God voorbereid heeft, enzovoort, enzovoort, maar toch. Psalm 17 zegt: red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heel goed achten. Als het gaat over de mensen in de wereld, zij leven voor het hier en voor het nu. Maar wij weten, nee, wij zijn op weg naar de bruiloft van het Lam. En naar de tijd die daarna komt. En wij zijn geroepen om ons voor te bereiden op die bruiloft. Nu goed, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar denk daar eens aan. Straks is het zover. Dan verschijnt, en dan moet je niet denken, dat duurt nog heel lang, want eerst nog dit. Want zodra je zo gaat denken, ben je absoluut niet meer bij ons. Maar verwacht, dat zou ik echt op het hart willen drukken, verwacht de Heer Jezus uit de hemel. Iedere dag. En straks zal het zover zijn, dan zal de Heer Jezus verschijnen. En wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En vervolgens zal gebeuren, ja, wat hier beschreven staat in Openbaring 21. Johannes, hij krijgt een blik in de toekomst. Dat is zo mooi. Ook als je in lijden bent, als je omstandigheden beroerd zijn, dan heb je het eigenlijk ook nodig dat de Heilige Geest je meeneemt als het ware naar een zeer hoge berg om je even in de toekomst te laten kijken. Want dit zal gebeuren. En daar wil de Heilige Geest onze aandacht op vestigen als de Heer Jezus Christus terugkeert. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En dan voelt u misschien al wat ik wil gaan zeggen, dat is apart. Ik zal u de bruid laten zien, de vrouw van het Lam, en vervolgens ziet Johannes een stad. Maar het punt is, en dat moet je begrijpen, ja, om dit gedeelte te kunnen volgen, wij zijn in dit gedeelte die stad. Die stad zijn wij. Als je plaatjes ziet van het nieuwe Jeruzalem, dan zie je een schitterende gouden stad met muren enzovoort. Jawel, maar die stad hier is een beeld van de gemeente. Wij zijn die stad. Je zou het zo kunnen zeggen, wij zijn als het ware die stenen van die stad, maar wij zijn die stad. De beeldspraak van het boek Openbaring is weer heel flexibel, kun je zeggen. En als je het goed leest, Openbaring 21, zijn wij ook de inwoners van die stad. Maar in eerste instantie, die stad hier zijn wij. En die stad, ik heb gezegd, Openbaring 19, de Heer Jezus komt, wij gaan hem tegemoet. En vervolgens keren wij met de Heer Jezus Christus terug. En dat ziet Johannes hier gebeuren. Want het heilige Jeruzalem, die grote stad, en dat zijn wij, we dalen neer uit de hemel. Maar er staat niet dat wij op aarde terechtkomen. Je ziet vervolgens die stad, die gemeente als het ware, boven de aarde hangen. Dat is wat je ziet. Kunt u zich dat voorstellen? Zo komt de Heer Jezus terug. En hier is dat, die heilige stad, de gemeente, neerdalende uit de hemel van God. Nou, laat ik daar straks meer over zeggen. Of laat ik eerst dit erover zeggen. Dan grijp ik een beetje vooruit op wat komen gaat. Maar dan gaat het even over die engel. In vers 15. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten. En haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte dezelfde waren even gelijk. Dus een kubus eigenlijk, die stad. maar enorm groot. 12.000 stadien, 2.220 kilometer in de lengte, 2.220 kilometer in de breedte en ook in de hoogte. Dus een stad, je zou kunnen zeggen, ongeveer van Amsterdam tot Moskou, zo groot. En dan kun je wel bedenken dat, ja, dat de schrift zegt, het zal een schare zijn die niemand tellen kan, zo groot die schare. En als je dan eventjes bedenkt wat Petrus zegt in zijn brief. Hè, als hij antwoord geeft op de vraag waarom de Heer Jezus Christus nog niet is teruggekeerd naar de aarde. Dan zegt Petrus, denk toch niet dat de Heere God zijn belofte niet nakomt ofzo. Maar besef dat de Heere langmoedig is, dat hij geduldig is. Want hij is nog mensen aan het redden. Met andere woorden, die kubus van Openbaring 21 is nog niet vol. Daar gaat het eigenlijk over. En als er vanavond zijn die voor eigen rekening leven, die de Heer Jezus nog niet kennen, dan zou ik het tegen u willen zeggen en tegen jou willen zeggen. Als je de Bijbel goed leest, is er maar één reden. Ja, waarom de Heer Jezus nog niet teruggekeerd is naar de aarde. Lees Matteüs 24. He, mensen zeggen wel, ja, oorlogen en geruchten van oorlogen, allemaal voetstappen. Maar de Heer zegt, die dingen die zullen er zijn tot mijn komst. Maar als het evangelie overal is gepredikt, met andere woorden, als de laatste is toegebracht, dan zal het zover zijn. En het feit dat hij nog niet is teruggekeerd, betekent dus alleen maar de Heere God. Hij is nog mensen aan het redden. Met andere woorden, de Heere God wil dat jij er ook bij komt. En ik mag het tegen jou zeggen en tegen u zeggen, de Heere God heeft u op het oog vanavond. En dan denk ik aan wat Paulus schrijft in Efeze 2, het zevende vers. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Straks zal hij aan de wereld, aan de mensen die hier op aarde zullen leven als de Heer Jezus regeert. Ja, laten zien hoe ontzettend goede tieren hij over ons is geweest. Wij zullen straks in die tijd het toonbeeld zijn, kun je zeggen, van Gods barmhartigheid en van Gods genade en noem het maar op. Onvoorstelbaar is dat. Maar besef dat nu in deze tijd de Heere is nog bezig, ja, om die kubus vol te krijgen, in mijn eigen woorden gezegd. Nu goed. Je ziet daar het nieuwe Jeruzalem, die bruid neerdalen uit de hemel van God. En dan staat daar een bijzonder woord in het 11e vers. En dan staat er, en zij had de heerlijkheid Gods. En zij had de heerlijkheid Gods. Dan kun je denken aan wat Paulus ergens schrijft. Als de Heer Jezus geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar wat betekent dat nu? Wat houdt dat nu in? Zij had de heerlijkheid Gods. Wij zullen straks de heerlijkheid Gods hebben. Dat staat er eigenlijk. Het is lastig om je daar iets bij voor te stellen misschien. Maar je kunt dan denken aan wat je leest over de Heer Jezus. En toen hij hier op aarde was. Jesaja zegt, hij had geen gedaante dat wij hem aanzagen, mijn eigen woorden gezegd. Je zag aan hem niets bijzonders aan de buitenkant. Maar Johannes, hij zegt in Johannes 1, maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Dus met andere woorden, terwijl het gewone oog in de Heere Jezus niets bijzonders zag, zag het oog van het geloof in de Heere Jezus heel veel bijzonders. Namelijk de heerlijkheid van God, want Hij is de Heere God zelf. Je kunt ook denken aan wat je leest, in 2 Korinthe 4 en daarvan het zesde vers. Waar Paulus zegt dat we kennis hebben van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Als dat daar zo beschreven staat en zij hadden heerlijkheid Gods, dan denk je misschien, ja, wat kan ik mij daarbij voorstellen? Maar de Heer Jezus, in Hem was en in Hem is de heerlijkheid van God. Nogmaals Johannes 1, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En ik geloof dat je kunt zeggen, als er staat, en zij hadden heerlijkheid Gods, dat wij straks in volkomen harmonie gebracht zullen zijn met de Heer Jezus Christus. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dat zal tot vreugde van Hem zijn, en dat zal tot onze vreugde zijn. Je kunt je afvragen, wat moet ik mij daar nu bij voorstellen? Maar denk aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn Godheid ging verborgen achter een sluier. En straks wordt Hij in heerlijkheid geopenbaard. Maar in Hem was die heerlijkheid. En de Schrift wil hier zeggen, straks zullen wij inderdaad in volkomen harmonie gebracht zijn met de Heer Jezus Christus zelf. En dan staat er vervolgens in datzelfde vers, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En dan denk ik even aan hoe de NBG-vertaling dat vers vertaalt. En wat dat jaspis, dat kan ook een diamant zijn. En dan staat daar, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. En dat is eigenlijk heel apart. Een diamant is kleurloos, maar als het licht er doorheen breekt, openbaart zich in dat licht alle kleuren van de regenboog eigenlijk. Dus een diamant heeft geen kleur, maar als het licht er doorheen breekt, dan zie je alle kleuren van de regenboog. En waar het hier over gaat, even later lees je, deze stad is van goud. En als je aan goud denkt, dan denk je dus aan de heerlijkheid van God. Een gouden stad, en dat wijst, bekleed met de heerlijkheid van de Heere God. Dat vergat ik zojuist te zeggen. Dat lees je in vers 18 en dat lees je ook in vers 21, een stad van goud. Denk aan de gouden gerubs van Gods heerlijkheid, een gouden stad, omdat zij bedekt is met de heerlijkheid van de Heere God, in harmonie gebracht, heb ik gezegd, met de Heere Jezus Christus. Maar als je dan denkt aan de glans van de stad, dan denk je aan een diamant. Dus een gouden stad, maar met de glans van een diamant. En dan denk je aan alle kleuren van de regenboog. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Moet je eens voorstellen hoe de mensen op aarde straks naar boven zullen kijken. Een schitterende stad, de gemeente van goud. En haar glans als van een diamant. Alle kleuren van de regenboog. En dat betekent, denk ik, van, en hoewel we allemaal bedekt zullen zijn met de heerlijkheid van God, volkomen in harmonie gebracht zullen zijn met de Heere Jezus Christus, zal elk kind van God toch op een unieke wijze, om zo te zeggen, stralen. Elk kind van God op unieke wijze de veelvuldige heerlijkheid van de Heere God weerspiegelen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En dat zijn zulke grote, grote dingen. Denk daar eens aan. Onvoorstelbaar. Allemaal bedekt met de heerlijkheid van God. En tegelijkertijd zal het zo zijn dat we allemaal op een unieke wijze de veelvuldige heerlijkheid van de Heere God zullen weerspiegelen. En dat geldt voor alle christenen. Dat geldt voor alle christenen. Maar ik zie ook iets in dit gedeelte. En dat heeft te maken met ons leven vandaag de dag. Want ik begon even over die bruidsjurk. En dat we geroepen zijn om onze bruidsjurk gereed te maken. Want straks dan komt de bruidegom zijn bruid ophalen. En die boodschap die vind je eigenlijk op een andere manier ook terug in Openbaring 21. En ik hoop dat u dat kunt begrijpen. Aan de ene kant iets wat voor ons allemaal in gelijke mate geldt. We zullen bedekt zijn met de heerlijkheid van de Heere God. Wij zullen volkomen in harmonie gebracht zijn met de Heere Jezus Christus. Maar straks in dat nieuwe Jeruzalem zal ook zichtbaar zijn, en denk dan maar aan die bruidsjurk, zal ook zichtbaar zijn hoe de heerlijkheid van de Heere God in dit leven al zichtbaar is geweest in ons leven. Dus als ik zeg van wij moeten die bruidsjurk klaarmaken, dan houdt dat in je leven doet ertoe, is één grote voorbereidingstijd eigenlijk op die bruiloft. En op een andere manier zegt dit gedeelte datzelfde. Aan de ene kant, we zullen allemaal gelijkelijk bedekt zijn met de heerlijkheid van de Heere God. En aan de andere kant, straks zal ook zichtbaar zijn hoe de heerlijkheid van de Heere God al in dit leven zichtbaar in ons was. En waar denk ik dan aan? Dan denk ik aan de fundamenten van die muur. En dan moet u maar even meekijken. Vers 19. Want die stad, ik heb eigenlijk gezegd, dat zijn mensen. En die fundamenten kun je zeggen, dat zijn ook mensen. U heeft wel eens gelezen, denk ik, in Matteüs 19, dat de Heere Jezus zegt: en voorwaar, ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, dus als ik terugkom, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. Dus de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: jullie zullen straks zitten op 12 tronen. En je kunt zeggen, als het hier gaat over dat nieuwe Jeruzalem, die fundamenten, dat zijn hier dus de apostelen. Die een bijzondere plaats zullen hebben, kun je zeggen, in dat nieuwe Jeruzalem. Ze zullen zitten, zegt de Heer Jezus, dus op 12 tronen. Nu goed. En wat zie je vervolgens? Die fundamenten die zijn versierd met allerlei gesteenten. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon en ga zo maar door. En wat betekent dat dan? En ik hoop dat ik het nu niet te moeilijk ga maken, maar u hoeft het niet op te zoeken. Maar ik ga toch even naar 1 Korinthe 3. Een bekend gedeelte in de schrift. Waar het gaat over als iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi of stoppelen. Bekend gedeelte waar het gaat over de rechterstoel van Christus. Weet u wat Paulus daar zegt? Ik ben bezig geweest in Korinthe. Ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Ik heb het gehad over Jezus Christus en dien gekruisigd. En nu komt er iemand anders in jullie gemeente. En die gaat eigenlijk Ja, verder met het werk in Gods koninkrijk bij jullie. En wat zegt hij dan? Een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwen. Dus ik ben weg bij jullie en een ander gaat bij jullie verder. En die persoon moet dat natuurlijk doen in afhankelijkheid van de Heere. Want ja, hij gaat verder bij jullie in jullie gemeente. Maar, zegt hij, als iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi of stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Een lastig gedeelte misschien. Maar waar ik naartoe wil is dit. Als je dan denkt aan goud, zilver, kostelijke stenen, dan moet je denken aan mensen. Goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, hout, hooi. Er staat, die dingen worden straks verbrand. Dan moet je denken aan mensen die niet echt christen zijn. Met andere woorden, Paulus zegt van ja, er zijn dienstknechten, die brengen de verkeerde mensen binnen. Je kunt iedereen, als het ware, inzegenen en zeggen, jij hoort er ook bij. En dat is niet goed. Wie komt er binnen? Er zijn altijd mensen die de naam hebben dat ze leven, maar niet echt de Heer Jezus kennen. En dan kun je denken aan hout, hooi, stoppelen. En anderen vergelijkt hij met goud, zilver of kostelijke stenen. Je moet dan denken aan mensen. Aan mensen. En ik denk dat je kunt zeggen dat het hierover gaat. Kijk, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3. Als we christen geworden zijn, gaan wij van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij worden vernieuwd. Terwijl wij de heerlijkheid van de Heer Jezus aanschouwen, worden wij naar zijn beeld vernieuwd. Waar het over gaat is dat de Heer Jezus in ons leven, op dit moment, in dit leven, steeds meer gestalte mag krijgen. Dat steeds meer, om zo te zeggen, van de heerlijkheid van God in ons leven zichtbaar mag worden. Ik pak toch 2 Korinthe 3 vers 18 erbij, waar Paulus schrijft en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar gaat het om in ons leven. Dat de Heer Jezus, en ik heb gezegd, in hem was de heerlijkheid van de Heere God. Want hij is God in eigen persoon, maar zijn Godheid was verborgen achter een sluier. Maar dat hij in ons leven gestalte krijgt, dat we op hem gaan lijken. En als de Heere God dat inderdaad in uw leven kan doen, en dan is er verschil tussen christenen, dan zal de een straks goud zijn en de ander zilver. En de ander een ander kostelijk gesteente. Maar het zal zichtbaar zijn, tekent de schrift straks in dat nieuwe Jeruzalem. Als je denkt aan die bruidsjurk, maar ik heb daar niet veel over gezegd. En dan zal straks bij wijze van spreken de vraag zijn. En welk stukje van die bruidsjurk zal door u geweven zijn? Of zat u de hele tijd dingen te doen die de wereld ook doet? En wordt u wel behouden en gaat u straks ook inderdaad met de Heer Jezus zijn, maar zonder bijdrage aan dat bruidskleed? Of is het inderdaad zo dat u door uw leven hier op aarde inderdaad een bijdrage geleverd zal hebben aan dat bruidskleed? En diezelfde gedachte komt hier dus ook terug in Openbaring 21. Aan de ene kant, wat groot. Ook al word je christen tijdens je laatste doodsnik. Want als een mens de naam des Heren aanroept, dan zal hij behouden worden. Ook al heb je heel je leven geleefd als een goddeloze, maar als je op je laatste moment waarachtig de Heere aanroept, je zult behouden worden. Dat tekent de schrift. Want hij is degene die de goddeloze rechtvaardigt. Maar wat zul je dan straks daar zijn? Allemaal bedekt met de heerlijkheid van God. Wat zal het groot zijn als je inderdaad, ja, zo'n kostbare edelsteen, steen, bijvoorbeeld dat goud zou mogen zijn. En dan niet tot eer van jezelf, maar tot eer van de Heere God. Want daar gaat het om uiteraard. Ik vind dat heel mooi als het gaat over die bruidsjurk. Dan kun je ook denken. En zo gaat het vandaag de dag. Hè, als iemand zich, als een man zich netjes maakt, dan staat hij een poos te kijken of dat zijn strop dat wel recht zit. En een vrouw kan een poos voor de spiegel staan om te kijken of alles goed zit. Want hij wil er keurig uitzien of zij wil er mooi uitzien. Maar in de schrift is het zo. Als het in Psalm 45 gaat over de bruid van de koning. Het is het lied over een koning. En het gaat daar over de bruid omdat het zijn bruid is. Alleen maar daarom gaat het daar over de bruid, want het is zijn bruid. En als zij mooi is, dan eert dat de koning. Dan komt de koning daar aan zijn eer, want iedereen ziet, het is zijn bruid. Wat een schitterende bruid. En wat een schitterend bruidskleed heeft zij. Dus het gaat niet over onze eigen eer, het gaat om zijn eer. Alleen maar om zijn eer. Laat dat duidelijk zijn. Laat dat duidelijk zijn. En precies hetzelfde zouden we kunnen zeggen als het gaat over die edelstenen. Bedenk dat. Dat het je roeping is. Niet alleen maar om bekeerd te worden. En als je bekeerd bent, dan moet dat telkens vernieuwd worden. En dan moet dat telkens weer overgedaan worden als het ware. Nee, zo niet, zo niet, zo niet. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Zo is het in de schrift. En helaas is het zo dat christenen ver af kunnen dwalen. En soms van ver terug moeten komen. Absoluut waar. Absoluut waar. Maar Gods wil is dat de Heer Jezus Christus in uw leven steeds meer gestalte zal krijgen. Dat u vernieuwd wordt zoals de schrift dat zegt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat zijn ontzettend grote dingen. Ik hoop dat u dat mee naar huis mag nemen. Lees thuis Psalm 45 ook eens na. Schitterend, dan moet je ook even een andere vertaling erbij pakken, want dat kan soms helpen. Maar dan staat er zo'n tekst in mijn eigen woorden gezegd, prinsessen, of de dochters van koningen zijn mooi. Prinsessen zijn mooi, ze zien er schitterend uit. En dat weten we allemaal. Maar hij staat er dan, maar aan uw rechterhand staat de koningin, getooid in goud van Ofir. En Ofir, dat was de plek waar het fijnste goud vandaan kwam. Dus je kunt om je heen kijken en je ziet 1000 mooie vrouwen, maar aan uw rechterhand staat de allermooiste. En als je dan bedenkt dat het onze roeping is om inderdaad dat maar te beseffen, dat je af en toe, ja, ergens door de Heilige Geest, ja, gevoerd moet worden naar die zeer hoge berg om even in de toekomst te kijken. Want als je ziet dat je buurman in staat is weer een nieuwe auto te kopen. Of een nog groter huis te kopen enzovoort. En je wordt jaloers en je wil ook meer bereiken hier beneden. Maar de schrift zou zeggen nee, nee, nee. We gaan richting het nieuwe Jeruzalem. En als je daar straks, en dan ga ik even niet uit van die 1000 jaren, maar 10.000 jaar ben helder schijnend als de zon, dan heb je nog evenveel jaar als toen je net begon. Nu goed, denk daar eens over na. Nog een paar kleine dingen alleen om daarover na te denken thuis. Wat ik ook mooi vind, dat zijn nog een paar losse gedachten, omdat het ook bijna tijd is, maar die ik mee wil geef. En dan ga ik terug naar Openbaring 21. En dan denk ik even aan vers 21. Kijk, als je denkt aan het vrederijk, Dan denk je aan die tijd, hè, dat de Heer Jezus zou regeren, heb ik gezegd, over deze aarde. En Israël zou in die tijd het centrum zijn van de wereld. En vanuit Israël zal de wereld vervolgens gezegend zijn. En daarom, je hebt in Jeruzalem de Damascuspoort, omdat de poort van die stad, die leidt naar Damascus. En zo was dat vroeger. Een poort heette, ja, naar de stad, waar de weg naar, waar die weg naartoe leidde. Dus de Damascuspoort zag uit op Damascus. En zo was dat eigenlijk altijd. En hier hebben de poorten, ja, de namen van de 12 stammen van Israël. Omdat die poorten uitzien op Israël. Je ziet als het ware het centrum, ik heb gezegd, een zeer grote stad daar in de hemel. Maar je ziet die stad, het centrum van die stad eigenlijk boven Israël hangen. En vanuit Israël wordt vervolgens heel de wereld gezegend. Want dat even terzijde. Maar even over die poort in vers 21. En de 12 poorten, staat er, waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit één parel. En als je dat leest, dan mag je denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus in Matthäus 13. En over de koopman. Die op zoek was naar parels. En wat wil ik daarmee zeggen? Terwijl ik dus spreek over ons leven heeft gevolg voor de eeuwigheid eigenlijk. Dan zie je maar weer, nog een keer, dat het niet om ons zal gaan in de eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen, al die poorten, je kijkt maar om je heen in die stad. En al die poorten, die doen je herinneren aan Matthäus 13, die gelijkenis van de Heer Jezus. Die koopman die op zoek was naar die schone parels. En dan staat er, op een bepaald moment vond hij een parel van grote waarde. En vervolgens heeft hij alles gedaan, alles verkocht, alles afgelegd, zeg maar, om die parel in bezit te krijgen. En ik hoef dat niet uit te leggen, maar die koopman daar is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Ik lees in het Hooglied: gij hebt mijn hart gestolen met een van uw beide ogen. Zo zou je dat toe kunnen passen op de Heer Jezus. Hij zag zijn gemeente van eeuwigheid al. Gij hebt mijn hart gestolen met een van uw beide ogen. En wat heeft de Heer Jezus vervolgens gedaan? Wat heeft die koopman vervolgens gedaan? Verliefd als hij was. Hij heeft alles afgelegd. Ja, zijn leven afgelegd. De hemel verlaten. De mensen in alles gelijk geworden. Gehoorzaam geworden, zou Paulus zeggen, tot de dood van het kruis, om die parel in bezit te krijgen. En ik geloof dat het zo in de eeuwigheid zal zijn. We zullen daar in de heerlijkheid zijn. Het zal daar schitterend zijn. En je zou er nog uren over door kunnen preken. Maar zodra we daar om ons heen zullen kijken, zullen we herinnerd worden, uiteraard. Ja, het lam zal daar zelf zijn. Beneden hier op aarde, dat lees je in Jesaja 30. De zon zal zeker nog schijnen. In die tijd. Jesaja 30 vers 26 kunt u dat lezen. Om maar één voorbeeldje te noemen. Maar daarboven in die stad, daar is geen zon nodig of maan nodig. Want de Heere God is daar en hij verlicht ons. En het lam zal onze kaars zijn. Dus de Heere Jezus, hij zal voortdurend bij ons zijn. Maar toch zou ik het zo willen uitleggen. Als we dan vervolgens om ons heen kijken. En we zien die poorten. En elke poort bestaat uit één parel. Telkens zullen we ook herinnerd worden. Aan al het werk. Ja, wat de Heere Jezus Christus voor ons gedaan heeft om ons te redden en ons deze heerlijke erfenis te geven. En dan te beseffen, en daar ga ik mee eindigen, maar dat het daar ook nooit meer fout zal kunnen gaan. Je hoort het wel eens zeggen, en de jonge mensen kunnen dat ook denken. Adam en Eva, ze waren goed geschapen. Er was helemaal geen reden om te verwachten dat ze in de zonde zouden vallen of zo. Toch? En toch gebeurde het. Met alle gevolgen van dien. Alle ellende die er is in de wereld en in ons eigen leven. Dankzij de zondeval. Zo zou je het kunnen zeggen. Paulus zegt, door één zonde is de dood in de wereld gekomen. Adam en Eva, ze maakten er een puinhoop van. En wij hebben die puinhoop alleen nog maar groter gemaakt. Maar wie zegt dat het straks... Dan zullen we zijn in de gelukzaligheid. En hoe heerlijk zal dat zijn. Maar wie zegt dat het straks niet weer fout kan gaan. Jawel, maar de engelen die zullen geworpen zijn in de poel. Die brand van vuur en zilver. Jawel, wij zullen nog steeds engelen zijn. En wie zegt dat die engelen niet zullen kunnen vallen. En dat we weer met z'n allen in de ellende terecht zullen komen. En daar geeft dit schriftgedeelte, denk ik, ook een heel mooi antwoord op. Je zou kunnen zeggen, we mogen die zekerheid hebben omdat dat vast ligt in de belofte van de Heere God. Dat is het makkelijkste antwoord. God heeft beloofd dat het nooit meer fout zal kunnen gaan. Tijdens het vrederijk zal er nog zonde op de aarde zijn. Maar lees ik in vers 27 als het gaat over de gemeente. 21 vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Maar het mooiste vind ik misschien wel wat je vervolgens leest in Openbaring 22. Want ik heb gezegd, dat gaat nog steeds over die stad. Een enorme stad, een kubus heb ik gezegd. Een stad bestaande uit mensen. Maar in het midden van die stad eigenlijk zie je daar de troon van God en van het Lam. En staat er dan in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. Dat is ook een schitterende gedachte en de boom des levens wijst natuurlijk op de Heer Jezus. Maar het is zo belangrijk om dit te zien. Wat dit betekent eigenlijk in het paradijs, er stonden 2 bomen. En als Adam en Eva zouden eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, het zou fout gaan, had de Heere gezegd. Maar de Heere tekent straks, in dat nieuwe Jeruzalem, zal die boom er niet meer zijn. Er zal alleen de boom des levens zijn. Met andere woorden, het zal tot in alle eeuwigheid niet meer fout kunnen gaan. En als het dan gaat over die boom, dan staat er van maand tot maand gevende zijn vrucht. Met andere woorden, iedere maand zullen we weer op een nieuwe wijze van de Heere God en van de Heere Jezus mogen genieten. Een vrucht voor januari en een andere vrucht voor februari en weer een andere voor maart en ga zo maar door. Gevende zijn vrucht elke maand, van maand tot maand. Het wordt expres zo gezegd. Die andere boom is er niet. Het zal niet meer fout kunnen gaan, maar tot in alle eeuwigheid gaan we genieten van de Heere God. En gaan we genieten van de Heere Jezus Christus. En wat een dag zal dat zijn. En besef eens. Psalm 103 zegt, het leven is een damp. Je bent nu jong, maar over een poosje ben je oud. Maar wij gaan op weg naar de eeuwigheid. Laat je leven in het teken staan van die eeuwigheid. Daartoe zou ik u van harte willen oproepen. Amen. 27 vers 3 is, gaan we zingen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewogen zijn liefelijkheid aanschouwen. Met andere woorden, het is reden om daar altijd over verwonderd te zijn. Zijn vrije gunst, dat hij, terwijl wij zo slecht zijn, dat hij ons deze heerlijke erfenis wil schenken. Laten we bidden en danken met elkaar. Heere, zo aan het einde van deze dienst komen we opnieuw tot u. Nog u danken voor wat u wilde geven. Heere, dat u dat geeft in uw woord. Dat u zelfs een heel boek gewijd heeft aan de dingen die komen gaan. Want zo laat u het zien in uw woord, Heere, dat dat ons ook mag troosten en moed mag geven. Als we in lijden zijn. U zegt het ergens, laat ons onze loopbaan lopen, ziende op de Heer Jezus Christus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen. En ons is ook die uiteindelijke vreugde voorgesteld. Opdat wij ook het kruis zouden verdragen en schande zouden verachten. En zo onze weg zouden vervolgen. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest in ons leven? Laat het ook zo zijn, Heere, dat als er zijn die zitten met die vragen, misschien nog steeds met die vraag zitten, maar hoe zal het ook voor mij zijn? Het zijn dingen die ik ook zo graag wil bezitten, of dat ik mag weten het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Maar er zijn zoveel twijfels in mijn hart. Heer, wilt u werken en wilt u ervan overtuigen dat u niets vraagt van ons. Want dat kan zo'n bevrijding zijn. Als we zien dat u van ons geen bijdrage verwacht, maar dan ook helemaal niets niet. Maar dat u alleen maar wil dat we zouden rusten en steunen op uw Heer Jezus en op alles wat u gedaan heeft. Ga met ons mee, Heer, naar huis. Zegen ons. Ja, in deze week die we ingegaan zijn. En laat ook dat ons verlangen zijn, Heere. Dat we in ons leven ook inderdaad vernieuwd worden van heerlijkheid. Tot eer van uw naam. Vergeef het verkeerde. En zo leggen we, Heere, alles in uw handen neer. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is 68 vers 2. Maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 68 vers 2. Ontvangt de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen. God zegen.